ja, actrice zijn, eigen voorstellingen maken. Ja, en dan ook moeder zijn. Ja, dat is wel intens.
Solo, maar nooit alleen. Dit is het verhaal van de mooiste paradox van het moderne leven. Want solo-ouders zijn voelt soms als het zwaarste wat er is. En tegelijk als het meest vrije. In deze serie gaan we overal naartoe. Naar de liefde, naar het dagelijks leven, naar de vakantie met je kids. Naar de momenten die je bijblijven. En de momenten die je het liefst vergeet. Eerlijke gesprekken zonder filters. Met als gids, contentondernemer en solo-ouder Imke Walenberg. Dit is Missie Solo-ouder, powered bij Estivant.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Missie Solo-ouder. We hebben deze aflevering over iets wat elke solo-ouder raakt. Carrière. Want hoe doe je dat? Hoe bouw je nou aan iets professioneels als je thuis alles alleen draait? Als je brein al vol zit met heel veel tabbladen. Boodschappen, schooltijden, huiswerk, opvang, sport. En er dan ook nog even een deadline overheen komt. En dat merk ik ook bij mezelf. Want ik kan soms in een meeting zitten en dan gaat mijn telefoon. En dan kan ik toch een beetje schrikken van, oh jee, als dat maar niet school is. Want dan zit je half in je moederrol, half in je werkrol. Maar in allebei eigenlijk niet echt helemaal. Best ingewikkeld. Tim, leuk dat je er weer bent. Derde keer alweer. Ja, ja, jemig, gaat snel. En deze keer zitten we hier voor carrière.
Ja.
Ja, ik zat net te denken. Wat het woord carrière aan zich al. Wat is een carrière eigenlijk? Dat is voor iedereen natuurlijk totaal anders.
Ja, ik heb dus een comedian. Ik denk dat Chris Rock was. Ik weet niet helemaal zeker. Die had het over het verschil tussen een baan en een carrière. En hoe weet je nou wat je hebt? En als je, bij een baan denk je van, oh, de dag is nog niet voorbij. En bij een carrière denk je, shit, de dag is alweer voorbij.
Ja, ja, dat is wel een goeie, ja. Ja. Wat heb je zelf?
Ik heb zeker wel een carrière. Ja. Ik denk altijd weer van, het is alweer voorbij. En ik vind het eigenlijk ook allemaal hartstikke leuk wat ik doe. Ik zou het echt jammer vinden om met pensioen te gaan. Ja.
Nou, heb je het nooit een worsteling gevonden?
Nee, ik vond hoogstens dat als je in een grote organisatie werkt, ik ben nu alweer 8 jaar met een compagnon ondernemer, dat je misschien sneller wil dan je iedereen mee kan krijgen. Dat heb ik wel frustrerend gevonden. Maar dat komt er nog steeds uit dat je enthousiast bent en graag van alles wil doen of zo.
Ja, ja. Ja. En wat het veel voorkomende ding wat mensen zeggen, of in ieder geval, ik hoor het mijn moeder zeggen. Misschien is dat ook al zo. Ik ben gescheiden, 2 kinderen. Het meeste komt op mij neer. En dan zegt ze wel eens, ja, maar Imke, je wilt ook te veel. En dan denk ik heel van, ja, maar ja, ik moet ook wel. Mm-hmm. En ik vind het ook eigenlijk allemaal heel erg leuk, wat jij ook zegt. Is het dan zo verkeerd?
Nee, dat denk ik niet. Het begint natuurlijk wel met dat je het wilt. Ik weet ook niet of dat niet gewoon een soort calvinistisch iets is. Hè? Van als je al 2 mooie dingen hebt, dan moet je niet denken dat er nog eentje bij kan. Want dan kijkt God van een wolk naar beneden en die denkt, zo kan het wel weer, Walenberg. En die gaat je straffen of zo. Ja, ik denk dat heel veel mensen, zie je toch ook, die bijvoorbeeld en acteur zijn en daarnaast nog mooi vrijwilligerswerk doen en een gezin hebben. Heel veel mensen hebben portfolio carrières. We hebben levens waarin verschillende dingen belangrijk zijn. Het is natuurlijk ook wel veel makkelijker geworden. Ik bedoel, ik wil niet bagatelliseren, maar onze oma's, als die de was deden, waren ze een dag mee bezig, want die hadden geen wasmachine. Ja, dus het is ook wel wat makkelijker geworden om dingen te combineren, ook door iPhones en noem maar op. Dus ja, ik denk dat je zelf wel merkt wanneer je tegen dingen aanloopt. En de andere vraag daarbij is natuurlijk hoe perfect je het allemaal wil doen.
Mm-hmm, ja.
En ik denk dat daar misschien het
ik raffel het gewoon allemaal af. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Nee, maar ook op werk. Ik bedoel, een van de dingen, als je meer verantwoordelijkheid krijgt op je werk, dan is een van de dingen die je moet leren, dat je het dus niet zo perfect gaat doen als je had gedacht in die rol. En dat je soms moet zeggen, dit is het beste wat er nu in zit. Of dit is het beste waar mijn klant nu toe in staat is. Of dit is het beste wat er in het budget kan of zo. Dus ik denk, bepalen wat een ruime voldoende is, is wel belangrijk, denk ik, in dat soort situaties.
Ja, ja, en dat is voor iedereen natuurlijk anders. Waar die ruime voldoende is.
Ja.
Dat is natuurlijk, ja. Want ik weet bij mezelf ook, ik ben ook iemand die overal ja op zegt en overal enthousiast van wordt. Net als jij en nou ja, de velen met ons. En dat is vaak heel leuk, maar soms ook inderdaad toch ook wel ingewikkeld.
Ja, en niet alles wat een goed idee is, hoef jij ook te doen en hoef je meteen te doen.
Mm.
Maar tegelijkertijd, weet je, dat overal ja op zeggen, dat herken ik heel erg. Maar je kan van tevoren moeilijk inschatten welke van die dingen nou echt ontzettend leuk gaat worden en je ontzettend veel gaat brengen. En dat is één van die 5, 6 dingen. En als je er allemaal nee tegen zegt, dan gaat het zeker niet gebeuren.
Mm.
En een mens kan ook wel veel hebben, hoor. Ik snap dat mensen te veel wordt als ze in situaties komen waar ze verschillende verantwoordelijkheden hebben, waar druk van allerlei kanten komt. Maar in wezen, zolang je het allemaal leuk vindt, moeten we denk ik onszelf ook niet aanpraten dat we een soort hele kwetsbare kuikentjes zijn die meteen omvallen als het een keer een week druk is. En ik denk wel dat ik herken wat jij net zegt, dat als je tegen heel veel dingen ja zegt, dan moet je ook, dan hoef je niet altijd te zeggen dat was een hele grote fout, dat had ik niet moeten doen. Maar dan moet je wel af en toe kunnen zeggen en het was heel mooi om dit een jaartje te doen of om 2 jaar in dat bestuur te zitten bijvoorbeeld en daarna weer die plek aan iemand anders te geven. Want anders kom je natuurlijk op het punt dat je hele agenda tot op de minuut vol zit. Dus ik denk dat dat wel een bias in ons brein is. Dat ik ben eraan begonnen, nou moet ik door ook, hoe verschrikkelijk ik het ook vind. Mm. Soms is iets niet eens zo verschrikkelijk, maar het is gewoon net dat ene ding wat te veel is. Je voelt er gewoon aan, dit is een energielek of zo. Dus dan weer op stop durven drukken. Ik denk dat dat wel iets is wat we kunnen als we ons best doen, maar waar je wel een beetje kracht op moet zetten soms.
Ja. Ja. Je schuift wel elke keer hier met een goed gevoel.
Ja, ja, nog wel. Maar als ik volgende week denk, zo is het mooi geweest, dan krijg je gewoon een appje. Okay. Dat heb ik inmiddels wel geleerd. Maar ik zou me nog geen zorgen maken.
Oké. Okay.
Ja.
Hey, en hoe zit het dan? Want dat is natuurlijk ook wel een struggle voor solo-ouders. Over het algemeen werken die ouders ook misschien iets meer. Maar misschien chargeer ik nou heel erg. Maar mijn kinderen kunnen, net als heel veel kinderen ook zeggen, ja, je werkt ook wel te veel of je doet veel te veel dat. En dat gaat natuurlijk ontzettend werken op je mentale zijn van een schuldgevoel. En ik probeer ze daar ook heel erg in mee te nemen van ja, maar ja, ik ben er ook veel voor jullie. Maar ja, ik moet ook wel werken, want we wonen hier in dit huis en we willen leuke dingen doen. En jullie vinden het leuk om naar de bioscoop af en toe te gaan. Maar ja, dat blijft natuurlijk een ingewikkelde weg om te bewandelen met z'n allen. Waarin ik mijn schuldgevoel niet te groot laat zijn. En waarin ik hun ook wel weer meeneem, maar niet. Ja, het is heel ingewikkeld, vind ik soms, met kinderen. Op welk niveau je ze een beetje moet vatten.
Ja, kijk, het kan met kinderen natuurlijk ook heel goed zijn als je wel thuis bent, dat ze eigenlijk niet zoveel interesse in je hebben en liever wat anders willen doen.
Exact.
Dus ook een beetje de timing.
Ja.
En of jij bent wel thuis, maar ze hadden eigenlijk meer zin gehad in iemand anders. Mm. Dus nou, ik ken dat wel als vader, zeker als ze wat kleiner zijn, dat elke opmerking waar misschien een beetje teleurstelling uit klinkt, dat echt een soort mes door je hart is waar je dan mee rondloopt, terwijl zij het alweer lang vergeten zijn. Ik denk ook dat je het nog wat harder voelt als het al op een knopje drukt, of een beetje op een gevoelig punt komt, zeg maar, wat je al had. Ik kan er bijna niet over praten. Heb jij de serie Mad Men toevallig gezien?
Ik heb afleveringen gezien.
Nou goed, daar komt een reclameman in voor die eigenlijk al zijn emoties alleen maar kan uiten in reclame. En dat herken ik wel een beetje. Dus ik kan over deze advertentie die ik ooit heb gelezen bijna niet praten zonder emotie. Maar het is een Vaderdag whisky advertentie waarin dan een hele grote fles whisky staat. Dat is, dan moet je snappen dat het een cadeau is van een zoon voor een vader. En die zoon is ook een volwassen man nu. Want het is natuurlijk een heel volwassen product. En dan bedankt hij zijn vader voor van alles. En een van de dingen is al die avonden dat je niet thuis was. Omdat hij nu snapt dat je aan het werk was voor het gezin.
Mm-hmm.
Ik word er echt weer emotioneel over. Ja. Zo'n mooie advertentie. Want ik dacht van, oh fuck, dat is ook zo.
Ja.
Zo kan je het ook zien. Dus ik denk dat besef komt wel een keer. Maar misschien niet als ze heel klein zijn.
Ja, ja. Ja. Ja.
Yes, ja, 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 ik echt het zo'n mooie advertentie, ja. Mooier dan een gedicht. Ja.
Oké, okay, ja. Heb je nog meer van dat soort mooie, die even goed op de emotie
nee,
zitten?
Nee, ik vind dat even genoeg mijn gevoelige kant heb laten zien. Ja,
ja nee. Ja. Ja, ik heb vaker wel, zeg maar, dat ik een beetje filmisch door te trekken.
Mm-hmm.
Dat ik me meer voel alsof ik in een soort van Truman Show mezelf begeef. Maar dan doorcijpelt dan ook weer Groundhog Day. Die film ook wel weer in mee.
Oh ja.
Want weer tegenover van elke dag hetzelfde. Waar ik me dan wel vooral doorheen wil breken. Zeg maar vooral dat mijn carrière niet is.
Nou, dat doet me wel denken. Dat heeft hiermee te maken. Iets wat me heel erg fascineert. Waar ik meer over zou willen schrijven ook in de toekomst. Is ons brein is ook wel een verhalenmachine. Hè?
Mm-hmm.
En we willen eigenlijk vind ik het heel fijn als we dat verhaal goed snappen. En eigenlijk als jij dus tegen mij zegt van ik kijk naar mezelf en ik probeer eigenlijk uit te vogelen welke film dit is. Dat hebben denk ik heel veel mensen. Er zijn zelfs therapeuten die verhaaltherapie geven. Die zeggen wij gaan dat verhaal wat jij over jezelf hebt in je hoofd gaan we een keer opschrijven. En dan gaan we het eens herschrijven. Ja, dus je bent niet het slachtoffer, maar je bent een actief iemand bijvoorbeeld. En dat kan echt heel veel verschil maken. Maar je merkt ook dat die verhalen die we snappen, en waar we naar, dat zijn films die we gezien hebben. En dat zijn dingen die we om ons heen kennen. En dat zijn dus bestaande rollenpatronen. Nou, noem maar eens een keer een film met een moeder die het thuis helemaal goed doet en ook nog een hele succesvolle zakenvrouw is.
Ja, ja, Erin Brockovich moet ik aan denken, maar dat is ook
ja, het gaat ook over de struggle van ja. en zo. En dat raakt ook aan haar gezin. Het is niet gewoon dat het nee. ergens op de achtergrond, oh ja, ze maakt iets leuks mee. En trouwens is ze ook nog een succesvolle zakenvrouw en een single moeder.
Ja.
Best wel weinige. Mm-hmm. Maar ik moet nou wel uitkijken dat ik niet ga zitten mensplenen, terwijl er hier een vrouw zit die er veel meer van af weet dan ik. Dus ik denk dat ik gewoon lekker mijn mond ga houden.
Ja, Tim, dat lijkt me echt een wijs besluit. Dadelijk schuift hier in de studio aan Emily. En Emily heeft een dochter van bijna 13. Met haar partner is ze uit elkaar gegaan toen dochter Sue anderhalf was. Dus we gaan naar haar verhaal luisteren. Nou, welkom Emily. Ik ben benieuwd wie ik voor me heb zitten. Kan je wat over jezelf vertellen?
Ik ben 48. Ik ben in de basis een optimist. Ik ben moeder van een dochter van 12, bijna 13. En heb na een theater- en televisiecarrière ben ik het vak van dagvoorzitter ingerold. Presentatietrainer. Ben ook voice-over, podcastmaker en ook docent op het moment. En het thema solo-ouderschap, is mij heel bekend.
Want?
Ik heb een dochter dus van bijna 13. En toen zij anderhalf was, ging ik uit elkaar met haar vader. En het grootste deel van de zorg viel op mijn schouders. Dat wil zeggen dat hij wel absoluut ook voor haar zorgde om het weekend.
Ja, ja. Ja. Ja, het klinkt wel heel erg hetzelfde zoals bij mij, moet ik zeggen. Ook wat je zei van om het weekend, dat is bij ons ook. Dus ook dat de meeste zorg bij mij valt. En dat is heel mooi. Ik weet niet of je dat herken je denk ik ook wel. Maar het vraagt ook wel heel veel van je natuurlijk.
Ja, zeker.
Ja, ook met wat je zegt. Je hebt een heel boekenrol aan dingen die je doet.
Ja, inmiddels is het iets overzichtelijker geworden. Maar ja, inderdaad de transitie van actrice zijn. Ja, en dan ook moeder zijn. Voor een groot deel. Ja, dat is wel intens.
Ja, hoe deed je dat in het begin? Want ze was anderhalf.
Ja.
En dan heb je natuurlijk heel veel zorg ook nog wel echt. En je hebt werk wat wel heel onregelmatig ook
is. Ja, absoluut. Nou, ik kan me herinneren, toen woonde ik nog wel in Amsterdam ook met haar vader. Allebei in een ander huis. Ja, volgens mij is zij op een gegeven moment wel bijna vier dagen ging ze naar de opvang.
En hoe voelde dat voor jou?
Nou ja, we wilden wel allebei heel graag kinderen. Dus ze is enorm gewenst geweest. Was het toch overleven? En achteraf, was het wel pittig. En heb ik ook wel gemis. Want dat is een hele mooie periode natuurlijk. Als je een kind mag opvoeden van zo jongs af aan. Het gaat zo snel ook, die ontwikkeling. Ja, ik had daar natuurlijk wel wat meer van willen genieten dan dat ik heb kunnen doen, denk ik.
Ja, ja, is ingewikkeld, hè? Ik heb ook heel vaak van die momenten dat ik denk van, ik had meer, maar had ik dat meer moeten doen? Maar het is ook altijd zeg maar van, ik wil geen spijt hebben van dingen en ik doe het eigenlijk al heel goed. Het is een gevecht in jezelf wat dat betreft heel vaak wel,
Nee, absoluut. Maar ja, op de een of andere manier heb ik wel een hele sterke band met mijn dochter opgebouwd. Hierdoor. Zo sterk dat, dat is denk ik blijvend. Mijn moeder zegt altijd, je hebt gezaaid. Echt, je hebt gezaaid. Op de momenten dat ik denk, maar ik heb niet genoeg. Of, En mijn moeder is natuurlijk nog wijzer. Dus maar dat is ook pittig geweest.
Ja.
Ja, ik kan niet anders zeggen.
Ja, en bedoel je dan ook met, je hebt gezaaid, je mag nou oogsten van wat je hebt gemaakt.
Ook ik heb gezaaid dat ik me niet zorgen hoef te maken dat de band minder wordt. Mm-hmm. Of natuurlijk, ik mis haar ook als ze bij haar vader is. De weekenden, maar zeker vakanties. En ook nu haar vader een fijne relatie heeft, waar ik heel blij mee ben. Voor hem en voor haar. Gaan ze soms wat langer ook op vakantie. Dan moet ik haar wel echt missen.
Ja. Ja, vind je het ook niet heel lastig? In ieder geval, dat merk ik ook met precies hetzelfde. Ook met die vakanties, dan is het ineens best wel lang. En er is nooit een grijs. Het is altijd wit-zwart. Het is heel veel en dan helemaal niks eigenlijk.
Mm-hmm.
En die overgang is zo hard soms.
Ja.
En dat vind ik heel lastig. En ook andersom, als ze weer terug zijn, dan zie je het ook weer dat ze heel erg zo moeten wennen. Ook weer aan mij, vooral naar zo'n vakantie. En waar ik ook wel tegenaan liep in het begin, dan waren ze weg geweest met hun vader en hadden ze het heel leuk gehad. En dan vond ik het eigenlijk, moest ik het leuk vinden, maar ik vond het ook best wel lastig om te horen hoe leuk ze het hadden gehad met hem. Omdat ik dan dacht, ja, maar met mij is het toch ook wel leuk. Dus er zit ook een stuk onzekerheid bij mij. Ik weet niet of jij dat ook hebt gehad.
Nou ja, wat misschien wel zo is, dat ligt een beetje in deze lijn. Haar vader heeft natuurlijk gewoon altijd gewerkt en daar ook voor gekozen toen we uit elkaar gingen. En dat is een keuze geweest.
Ja.
En daardoor heb ik op een andere manier aan mijn carrière moeten werken. Wat in het vakgebied wat ik deels doe hartstikke moeilijk dan ook is. En daar heb ik een prijs voor moeten betalen.
Ja.
En de winst is dat ik een band heb met mijn dochter die gewoon ja zo sterk is. Snap je? En hij komt ook wel door het werk wat hij doet naar hele mooie orde op vakantie. Snap je wat ik bedoel?
Zeker, ja.
En dat is bij mij echt anders.
Ja.
En ik ben daar altijd heel creatief in geweest. Van oké, wat gaan wij dan? Want dat is natuurlijk ook weer een leuke uitdaging. Van want daar zit geluk natuurlijk uiteindelijk niet in. Hoewel, het zijn natuurlijk prachtige vakanties. En weet ik veel, naar Afrika of noem het maar op. Dus daarin herken ik wel wat je zegt.
Ja, en ik ben wel benieuwd, want hoe heb jij het een beetje gedaan? Van, je had dan het kinderdagverblijf in het begin, hè? Je had veel opvang. Had je nog meer hulptroep om je heen?
Ja, joh, een heel legioen later. Mm-hmm. Nou, mijn ouders, waar ik enorm dankbaar voor ben. En ik weet nog dat ik, toen was ze nog net geen 4 en toen woonden we net in Amstelveen. Ik kende daar helemaal niemand. Toen gingen we ergens koffie drinken en ik had haar nog in de buggy deels. En er stond een heel leuk meisje achter de bar. En ik heb gewoon gezegd, hou je ook van oppassen? Mm-hmm. Nou zo. Nu ben ik al iemand die vrij makkelijk op mensen afstapt, maar dat ik moest wel. En dat heeft goed uitgepakt. En ja, soms moest ik wat sneller wisselen, omdat iemand dan toch niet kon. Ja, en dat is ook wel iets wat je moet durven, hè? Ook weer loslaten. En daardoor, echt niet alles is goed gegaan. Hè? Ik heb ook hele moeilijke periodes ervaren. Die wil ik ook zeker delen. Maar daardoor leerde mijn dochter ook met anderen om te gaan.
Ja.
Ook geen broertjes en zusjes. Mm-hmm. Maar wel dus soms verschillende oppassen. En ik had er geen 10. Maar dan had ik er 2 of zo. En dan als eentje stopte, dan zocht ik weer een ander. Dat ze wel dezelfde gezichten zag. Maar ik ben daar ook heel dankbaar voor. You can't do it alone. It takes a village to raise a child. En dat is ook echt zo.
Mm, ja, en die hulp te durven inschakelen.
Exact.
Ook, hè? Dat is het. Ja, zeker. Ja, ik heb ook zo hele pool om me heen. Want anders denk ik ook soms, hoe lukt het me anders?
Ja.
Ik zei het in een andere aflevering ook al wel eens. Want ik ben ook heel optimistisch. Maar ik kan daardoor wel eens soms door een opmerking die iemand maakt op het schoolplein of weet ik het, een soort van hardheid in mezelf voelen van dat ik denk, oh, ik zou nou zo graag willen zeggen van, heb je wel besef van wat ik er allemaal voor moet doen om nu hier te staan of dat te doen?
Ja.
Maar dat wil ik er eigenlijk uit hebben, maar dat is toch lastig. Ja, ik weet niet wat het dan is, wat voor gevoel.
Ja.
Ik weet niet of je dat herkent.
Ja, ik herken dat wel. Ik heb NLP-opleiding gedaan, een aantal jaren geleden. En ik kwam er toen achter, wist ik wel al, maar toen echt, hè, want het is een heel confronterende opleiding ook. Gaat heel erg over gedrag en al je belemmerende overtuigingen aankijken. En bij mij was er een soort van ingeslopen, en ik denk dat dit daar ook over gaat, van bij alles wat ik deed, maar ik ben alleenstaande moeder.
Ja.
Ja, maar ik ben een alleenstaande moeder. En ik heb daar afgeleerd om dat als eerste zin te hebben.
Mm.
Want iedereen heeft iets. Dan moet ik dus eigenlijk mijn leven anders inrichten, zodat ik niet meer die zin de hele tijd hoef te zeggen. Zo ben ik erachter gekomen dat al die vele dingen die ik doe, als je naar mijn website gaat, maar die website wordt aangepast binnenkort. En dat wil ik al wat langer. Maar dat gaat nu ook echt gebeuren, omdat ik het gewoon niet meer volhoud. En nu wordt mijn dochter wel groter, maar kleine kinderen, kleine problemen. Grote kinderen, grote problemen. En het gaat nu hartstikke goed en het is stabiel.
Mm-hmm.
Maar kinderen in de puberteit, tot weet ik veel hoe oud, die hebben je ook nog keihard nodig.
Mm-hmm.
En het is anders. Maar ja, en ik word zelf ook wat ouder. Ik ben natuurlijk nog steeds jong. Dus ja, hè, ik ben nu aan het onderzoeken om me om te scholen. Om straks misschien toch een vaste baan te hebben. Mm-hmm. Niet fulltime, maar iets vast. Want ik heb eigenlijk niet echt kunnen opbouwen.
Ja, ja.
Ik heb niet echt financieel goed kunnen opbouwen. Ik heb nog nooit een huis gekocht. Mm-hmm. Dat is op zich niet heel erg. Maar ik heb ook niet financieel... Ik heb wel goede periodes gehad. Maar ik had een heel duur huurhuis. Heel duur.
Ja.
Na sociaal, omdat het een tijd heel goed ging. Maar ik was toen ook hartstikke overwerkt en kapot.
Ja.
Mijn dochter was toen ook wat jonger. Dus dat leer je dan ook. En ik kom af en toe op congressen of andere plekken, netwerkborrels, kom ik jongere vrouwen tegen en die vragen dan aan mij van, oh, maar wat is dan het goede moment om kinderen te nemen? Nou, nooit.
Mm-hmm.
Het komt nooit uit.
Nee.
Het is nooit het goede moment. Dus het belangrijkste is, wil je het met je partner of donor of whatever? En dan vragen ze me, wat is dan belangrijk? En dan zeg ik, het allerbelangrijkste is volgens mij, en dat heb ik nooit goed gedaan met de vader van mijn dochter, ook zelf niet, van hoe gaat het er straks uitzien als wij ouders worden?
Mm-hmm.
Hoe gaat het eruit zien?
Ja.
En dat heb ik niet goed gedaan.
Nee, nou weet je wat mooi is? De vorige aflevering was hier Christian het gast.
Ja.
En zij hebben een contract gemaakt eigenlijk voordat ze het kind ter wereld kwam van 16 pagina's. En hij zei ook van ja, ik vind eigenlijk dat iedereen dit zou moeten doen. Helemaal eigenlijk heteroseksuele stellen die een kind nemen, want je weet niet hoe het gaat zijn. En met zo'n contract, ook al kijk je er daarna niet meer in, je denkt er wel over na samen over hoe je bepaalde dingen aan gaat vliegen en wat er gaat gebeuren. En dat is natuurlijk precies ook wat jij zegt. Van ja,
helemaal.
We doen maar wat. Ja,
ja,
ja.
Ja, ja, kijk, mensen vragen wel eens, had je het anders gewild? Kijk, nu zeg ik natuurlijk nee, want de tijd die ik met haar heb beleefd is onbetaalbaar. Maar ik denk wel dat mijn carrière er misschien anders uit had gezien.
Ja. En je zei straks ook van, er zijn ook wel wat nog meer donkere kanten geweest. Wat is dan nog meer? Wat was echt lastig?
Ja, ik heb ook wel eens flinke botsingen gehad met mijn dochter toen ze in verschillende fases. En ik kan me nog herinneren dat het op een gegeven moment heel moeilijk was. En toen ben ik ook echt naar een coach toegestapt om te onderzoeken wat dat dan was. Het was deels systemisch.
Mm-hmm.
Ja, en ik denk ook dat ik door en mijn beroep, het freelancen, maar ook moeilijk vinden om nee te zeggen, te vaak te veel hooi op mijn vork heb genomen. En dat heeft ook effect gehad op mijn rol als moeder.
Mm-hmm.
Ik was soms niet al, ik kon het niet altijd aan.
Mm-hmm. En hoe zie jij nou de aankomende jaren? Want het wordt groter, zelfstandiger. Dus je kan steeds meer keuzes zelf maken. Denk je daar wel eens over na?
Ja, zeker. En er is sowieso heel veel veranderd in de afgelopen paar jaar. We praten er op zich wel over. In de zin van, ik weet dat de vader van mijn dochter waarschijnlijk weer naar Amsterdam wil verhuizen. En nou ja, dan gaat natuurlijk de hele bubs mee. En dan heeft ze wel eens gezegd van, oh, dan zou ik wel week op week af misschien willen. Nou zo. Nou ja, ja, oké. Okay.
Ja.
Ja, dat zien we dan wel. Mm-hmm. En als dat allemaal goed uitpakt en iedereen wordt daar blij van en het is goed voor haar, ja, dan ga ik daar mee, denk ik.
Ja, ja.
En verder, ja, hoe zie ik de toekomst daarin? Weet ik niet. We hadden wel echt één keer in het kwartaal, dat wilde ik heel graag, om dan in gesprek te blijven. Maar dat is best ingewikkeld.
Ja.
Ja. En je bent ook niet voor niks uit elkaar. Bij ons echt al lang. Ja, voor de echt belangrijke dingen met school en gezondheid hebben we natuurlijk contact. En we deden ook wel af en toe dingen met z'n drieën, maar dat is nu echt wel een stuk minder geworden. Maar gelukkig zien we elkaar wel met z'n allen.
Ja.
En dat vind ik heel fijn.
Ja.
Daar ben ik heel blij mee.
Maar ook echt met z'n allen?
Ja, verjaardagen. Ja hoor.
Ja.
Ja. Als er met kerst iets is en we willen met z'n allen een borrel, dan is dat zo. Mm. Dat is heel fijn.
Ja.
En dan ben ik blij dat ze inderdaad al een stukje groter is.
Ja, ja, dat er iets meer zelfstandigheid is. Ook.
Precies.
Ja, zeker. Ja.
Ja, ja, en ik heb dus nu een partner die bijvoorbeeld heel veel kookt.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is echt nieuw.
Hoeft de oppas niet meer te doen.
Nee, precies. En dat is echt zo heerlijk. Dat geeft zo'n rust.
Ja, snap ik, ja. Ja.
Dus dat is wel echt nieuw.
Mm-hmm. Ja, grappig is dat, hè. Ik dacht ook wel bij mezelf dat ik koken best wel leuk vond. Maar dat valt toch best wel tegen eigenlijk. Want nou ook mijn nieuwe vriend, die vindt koken ook, die vindt het heel erg ook rustgevend. En ik ervaar het nou ook dat ik elke keer, we wonen best ver uit elkaar. En dus ja, ik kook wel en denk, oh, het is ja, lekker, doe maar. En dat ik het ook kan loslaten, dat soort dingen, ja.
En aan de andere kant heeft het samenwonen nu ervoor gezorgd dat mijn dochter en ik ineens merken van, we zijn nu altijd met z'n drieën. Dus we hebben niet zo lang geleden besloten om 1 keer in de week gaat hij gewoon met vrienden, gaat hij er even uit. En ik was afgelopen paasweekend, een lang weekend met mijn dochter, op reis. Nou ja, en dat is voor ons echt heel belangrijk. En mijn partner vindt dat ook belangrijk, dat we dat blijven doen.
Mm-hmm. Ja. Wanneer ben je eigenlijk voor het laatst echt ontzettend trots geweest op je dochter?
Ja, dat is moeilijk om te zeggen, want dat heb ik best wel geregeld. Terwijl ik er soms natuurlijk ook onder het behang kan plakken en zij mij ook. Ja, ze zit nu in de eerste. En ze doet MAVO, HAVO, VMBO-T. En ze heeft gewoon een doel. Ze wil naar de HAVO. Dus, en ook zo snel mogelijk. Dat heeft ze zelf in haar hoofd geprent. Want voor mij hoeft dat niet nu. Ik denk, jullie zijn zo jong. Dat zit erin, het komt wel. Maar ze heeft zo haar zinnen daarop gezet. Dus ze is heel gedisciplineerd. En ja, dat maakt me heel trots.
Ja.
En waar ik ook aan moet denken, in al die jaren dat ik haar heb opgevoed, was het ook soms heel moeilijk. En gelukkig kan ik mijn emoties makkelijk laten zien. Toen ze heel klein was, lukte dat nog niet erg. Of dan ben je daar niet zo mee bezig. Maar ik kan vrij makkelijk, als het veel is, gewoon huilen. En dat vond ik wel moeilijk. Maar ik denk daardoor kan zij ook heel goed zich uiten en zeggen wat ze voelt. Maar kunnen wij er voor elkaar zijn? Dus als ik echt huil, dan kan zij mij echt troosten. En dan kan je denken, ja, maar dat is toch heel ongezond? Nee, ik denk dat dat dus heel gezond is. Want het leven is niet alleen maar mooi en happy.
Ja, 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 klopt. Dat denk ik ook, ja. Ja. Dankjewel. Nou, dat was echt een heel mooi gesprek met Emily net. Ook heel veel parallellen met mezelf, merkte ik. Dus dat was ook wel voor mij wel heel erg leuk om te merken. Ik had ook weer een vraag van een luisteraar. Dus die ga ik eens even oplezen. Ik werk al 10 jaar in de zorg, maar sinds mijn scheiding droom ik ervan iets voor mezelf te beginnen. Ik heb ideeën, ik heb energie, maar ik durf de sprong niet te maken. Want als het misgaat, sta ik er alleen voor. Hoe weet je wanneer de moed om te springen groter moet zijn dan de angst om te vallen?
Daar zit in de mensen verliesaversie. Hè? Dus ons brein zal op de automatische piloot beslissingen nemen die voorkomen dat we iets wat we al hebben kwijtraken. En daardoor misschien kansen laten liggen. Want een kans niet grijpen, dat voelt nog steeds minder erg dan iets wat je al had kwijtraken. En dan is het ook nog je eigen schuld. Want als je niks had gedaan, was het goed gebleven. Dat vinden we verschrikkelijk.
Mm-hmm.
Wat wel helpt, is om het te reframen. En ik had dus, waar ik net over vertelde, ik zat in de directie van een mooi bedrijf. En leaseauto en alles goed geregeld en zo. En ik had toch het idee van, ik wil andere dingen. En dat kan ik hier niet doen. En toen ben ik wel voor mezelf eens een keertje gaan reframen. Wat voor risico's loop ik als ik hier blijf werken? Nou, die waren ook best wel groot. Want als je bij een reclamebureau werkt, dan op een gegeven moment komt er een nieuwe aandeelhouder. Die denkt, die vent is best duur. En iemand van 30 kan het misschien ook. En dan ben je weg. Of je probeert bepaalde dingen te bereiken, lukt niet. Je wordt hartstikke ongelukkig en je krijgt misschien een burn-out of zo. Dat is ook een risico. En op het moment dat ik het zo reframede, van het is niet, ik laat een veilig iets achter voor iets risicovols, maar ik loop hier bepaalde risico's, ik loop daar bepaalde risico's. Welke risico's kies ik? Toen werd het eigenlijk een veel makkelijkere keuze.
Mm-hmm.
Dus ik denk vooral, ik kan niet voor die luisteraar spreken, maar ik zou... Je doet jezelf tekort als je alleen de voordelen van je huidige situatie en de gevaren van een nieuwe situatie op een rij zet. Kijk ook eens een keer welk gevaar je loopt, welk risico het heeft om in deze situatie te blijven waar je niet gelukkig bent. En ik denk ook, kijk, een van de dingen die mijn vader me heeft meegegeven is, die vond zijn werk ontzettend leuk. En er was wel heel veel aan het werk, maar hij heeft mij dus wel laten zien dat dat kan. Dat je dus het geweldig vindt om naar je werk te gaan, daar energie uit haalt. En ik denk, als je dat je kind niet laat zien, als je kind opgroeit met het idee, werk is iets waar je met tegenzin naartoe gaat en je doorheen sleept, ja, dan geeft je kind natuurlijk ook iets naars mee.
Zeker, ja. Mijn kinderen vragen best wel vaak van, vind je je werk leuk? En dan zeg ik altijd, ben ik blij dat ik kan zeggen, ja, ik vind mijn werk ook echt wel heel leuk, ja. Het is ook wel heel belangrijk, want omdat ik het doe, ben ik ook een gelukkigere en leukere mama.
Ja.
Dus ja, en ook met dat ondernemerschap. Het is maar net inderdaad waar je ook in welke groep je zit, je beweegt qua mensen. Ik weet dat mijn moeder heeft het best wel lastig gevonden altijd, het ondernemerschap. Omdat zij komt uit een best wel, en mijn vader ook wel, uit een steady omgeving. Mm-hmm. Je bent juf of je bent accountant of... En dan is het wel spannend om dan een ander pad te gaan bewandelen, waar je niet per se weet wat je elke maand binnenkrijgt. En dan is dat je kader. Mm-hmm. En dat als je dan... En mijn moeder had ook van, dan heb je 2 kinderen en hoe ga je dat doen? En die omgeving is dan ook...
Ja, maar zij hadden ook nog ander soort zekerheid natuurlijk.
Ja, ook dat. Dus je moet dat ook bekijken, de generatie, ja.
Waar je ook werkt, je gaat reorganisaties meemaken, er gaan dingen veranderen en... Ja, zeker als je geen 30 meer bent. De kans dat je ergens anders weer in loondienst komt, wordt steeds kleiner. Wat natuurlijk een ander onderwerp is waar je een hele podcast over zou kunnen maken. Mm-hmm. Maar het is wel zo. Dus ik denk dat oude frame van vaste loondienst is veilig en ondernemen is onveilig, dat dat dus niet meer klopt.
Nee, ja, dat klopt, ja. Ja, en dan zijn we ook weer aangekomen bij de inspo-hoek, om het wat hipper te zeggen. En ik heb voor deze keer weer drie dingen die ik mooi vond. Waaronder het boek van Caroline Spaans, Doet sneeuw pijn? Een boek over de liefde tussen 2 gewone mensen. Een heel groot verlies en dan ook weer heel erg de kracht om opnieuw te beginnen. Ik vertel er niet te veel over, vooral lezen. Dan Atomic Habits van James Clear. En dat gaat eigenlijk over iets heel anders. Het gaat meer over de dingen zoals jij die doet. En hoe je die ook kan veranderen of verbeteren. En dat heeft denk ik ook wel heel erg te maken in het thema wat we mee bezig zijn met de carrière. Dat je soms ook naar jezelf heel erg kan kijken. En anders dingen anders kan doen. En als laatste een TED-talk. De kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown. Wat gaat over kwetsbaarheid tonen. Ook op de werkvloer. Waarom het oké is om te zeggen eigenlijk, ik heb hulp nodig. Dus het past perfect in het onderwerp van vandaag. En ik wil heel erg mijn gasten bedanken voor vandaag. Tim natuurlijk, maar vooral ook Emily voor haar open verhaal. En wat voor een beetje voor mij de outtake is van deze aflevering, is dat je vooral alles moet doen op je eigen voorwaarden. En dat carrière of moed hebben niet altijd betekent dat je de grote sprong maakt. Maar dat moed en dus dat carrière hebben of andere dingen najagen gewoon is elke ochtend weer opstaan en het opnieuw doen. Ja, heel erg bedankt voor het luisteren gewoon weer. En de volgende keer zitten we alweer in aflevering 4. En ik hoop jullie daar heel erg graag weer tegen te komen.
Dit was Missie Solo Ouder. Powered by Estivant. De specialist in eenoudervakanties. Heb jij een moment dat je wilt delen? Een vraag waar je al heel lang mee rondloopt? Of een anekdote die eigenlijk te mooi is om voor jezelf te houden? Vind ons op Instagram @missiesolo_ouder. We lezen alles en we reageren. Missie Solo Ouder. Powered by Estivant.